Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 68ste psalm, vers 13, looft God in zijn gemeente alom. In het woord Gods uit het boek Genesis, hoofdstuk 35, daarvan de eerste 20 versen. Genesis 35, de versen 1 tot en met 20. Na de schriftlezing zingen we het 19e vers van Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben. Daarna zeide God tot Jacob: maak uw optrek naar Bethel en woon al daar en maak daar een altaar die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken die God die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die in hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem aldaar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. En Deborah, de voedster van Rebekka, stierf. En zij werd begraven onderaan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. En God verscheen aan Jacob wederom als hij van Padan Aram gekomen was en hij zegende hem. En God zeide tot hem, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem, ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats, alwaar God met hem gesproken had, Bethel. En zij reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde en zij had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Benoni, maar zijn vader noemde hen Benjamin. Alzo stierf Rachel, en zij werd begraven aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De zegeningen van Jacob, gesproken op zijn sterfbed over zijn zonen, heeft die zegeningen hebben onze aandacht gehad. Nu al 11 keer. Nog 1 keer willen we naar Jacob en naar het woord Gods uit zijn mond luisteren. Nu we vanavond ons willen richten op de zegen gesproken over Benjamin. Genesis 49, vers 27. Maar ik heb vanavond nog een tekst nodig, gemeente. En u zult in de prediking wel merken waarom. We luisteren behalve naar Genesis 49, vers 27, ook nog naar een woord uit Deuteronomium 33 en daarvan het 12e vers. Ik lees u nu eerst vers 27 van Genesis 49. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten. En des avonds zal hij buit uitdelen. En dan dat woord uit de zegeningen van Mozes over de stammen van Israël. Deuteronomium 33, we lezen daarvan het 12e vers. En van Benjamin zeide hij, de beminde des Heren. Hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken en tussen zijn schouders zal hij wonen. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Genadige God, ook aan de avond van deze zondag stellen we ons voor uw heilig aangezicht in het besef dat we ook vanavond weer helemaal op uw zegen zijn aangewezen. Het is een zegen, het is een voorrecht dat we al ontvangen als we naar uw huis mogen gaan en als er nog gelegenheid is om te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt vanuit dat eeuwige woord, dat onvergankelijke en dat onbedriegelijke woord. Maar Heere, u weet, u hebt het onszelf gezegd, van nature is ons hart voor dat woord gesloten. Dringt het niet tot ons door, al wordt het ons met nog zoveel ernst gepredikt. Laat het ons koud en onberoerd. En misschien dat het inderdaad in het emotionele vlak nog wel eens wat teweeg brengt. En dat een boodschap van u nog wel eens even wat beweging brengt in ons gevoels- en gemoedsleven. Maar dat zijn voorbijgaande dingen. En als we al van uw genade hebben leren leven, Heere, dan moeten wij toch nog eerlijk bij onszelf erkennen, omdat we dat ook bij onszelf bemerken, dat zo menigmaal nog ons hart voor uw woord gesloten is. Dat we er in ieder geval niet op afgestemd zijn. En lang niet altijd kan uw kind zeggen, als ik uw woorden gevonden heb, heb ik ze opgegeten. En lang niet altijd is dat een oprechte belijdenis, als we met de psalm meezingen, uw woord kan mij, opschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Want we hebben zoveel andere dingen ook nog zo graag. En we luisteren naar zoveel andere stemmen, ook nog met zoveel overgave. En daarom, Heren, wij wenden ons vanavond tot u. Nu we weer gereed zijn om naar uw woord te gaan luisteren, nu willen we u ootmoedig en eerbiedig vragen, geef gij ons het werk van uw Heilige Geest erbij. Verlicht ons verstand dat duister is, open ons hart dat gesloten is. En dring gij met die onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, gebruikmakend van het woord, ook van het woord dat vanavond gepredikt wordt, of dat van het woord dat vanavond gezongen wordt, want wij mogen ook uw woord zingen in de kerkdiensten. Gebruik gij dat woord, Heere, om het binnen te dragen in ons leven en om het tot zegen te stellen voor de eerste keer of bij vernieuwing. Mogen we u bidden, Heere, om zo in ons midden te zijn. We beseffen, en dat hebben we vanmorgen uit uw woord gehoord, dat als wij vragen om uw komst in ons midden en om uw werk in ons midden, dat dat van ons ook wat vraagt. De juiste gezindheid, de juiste gesteldheid. U hebt ons er vanmorgen aan herinnerd dat als u uw volk Israël belooft dat u wonderheden in hun midden zult gaan verrichten, dat dat dan tegelijkertijd inhoudt dat zij zich hebben te heiligen. En dat zij erop voorbereid hebben te zijn. En dat zij met een begeerig hart en met een ontvankelijk gemoed uw komst verbeiden. Heere, wilt u dat dan ook werken? Het ligt er als een opdracht van u, ook als wij naar de kerk gaan. Heiligt u. En als wij geroepen worden om uw woord te verkondigen, of als wij ertoe gebracht worden om uw woord te beluisteren, Heere, dan zullen we toch ook beseffen mogen en moeten wat dat inhoudt. Om met het heilige woord van u bezig te zijn. Om met de stem van de heilige God in aanraking te komen. Heere, geef ons dan ook die geheiligde belangstelling en die geheiligde gezindheid. En stem ons af op dat woord van u alleen. En wil ons dan verlossen van misschien heel veel dingen waar we mee zitten, waar we mee behept zijn, dingen die we meegebracht hebben naar de kerk, misschien veel zorgen, misschien niet alleen maar de zorgen voor het aardse leven, maar ook nog wel allerlei verkeerde dingen. Wat kan er allemaal niet huizen in een menselijk hart en wat kan onze gedachten allemaal niet bezighouden, zelfs in uw huis. Heere, u weet ook wie het zijn die met de bedoeling naar de kerk gekomen zijn om niet te luisteren. En om het woord maar niet te dicht bij zich te laten komen, zodat hun geweten geraakt wordt. Want daar werkt u toch ook op aan, Heere, dat ons geweten geraakt wordt. Dat we dat geweten, dat dat geschroeid wordt door uw woord en dat we er heel nadrukkelijk toch ook nog weer eens een keer aan herinnerd worden dat we niet zomaar kunnen voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart. Maar als we dat nou toch willen en we gaan dan naar de kerk omdat dat moet of omdat dat nou eenmaal gewoonte is, dan willen we toch maar het liefste zo ver mogelijk bij uw woord vandaan blijven, Heere. Zodat het ons niet raakt en zodat we er niet door verwond worden. Maar al komen we zo in de kerk, dan hebt u maar een enkel woord nodig, een enkele pijl die in alle eenvoudigheid geschoten wordt. En zoals dat een keer gebeurde bij Agab, dan kan hij er toch dodelijk door getroffen worden. Dan kan die pijl toch wonden en raken. En we krijgen het nooit meer weg. We raken het dan nooit meer kwijt. We vallen op het slagveld van vrije genade. Heere, wilt u dat doen? Wilt u dat ook vanavond doen? Maar denk ook aan hen die hier gekomen zijn met belangstelling, met de begeerte in het hart, dat ze mogen horen wat tot hun vrede dient. Ze mogen horen het onderwijs dat gij geeft. O God, wil dat dan ook geven, dat onderwijs. En wilt u het doel doen treffen? Wilt u het ook indragen in het hart? Als we nu nog een keer naar de zegenende Jacob gaan luisteren. Poosje later, nadat hij deze woorden gesproken heeft, ging hij heen en liet hij zijn zonen, liet hij zijn hele nageslacht achter. Maar hij mocht inderdaad ook wat achterlaten. En ze drogen wat mee wat hun vader hen gezegd had. Heere, die woorden hebben onze aandacht gehad. Ze mogen ook vanavond ons weer bezighouden. Wilt u geven dat het ook nu weer zegen mag dragen? En dat we de schriften mogen geopend krijgen. Maar laat het bovenal ook zo zijn dat de geopende schriften samenstemmen met een ook door u geopend hart. Dan is het tot zegen en toch tot een blijvende zegen zelfs. Mogen we u deze dingen bidden, heren. We kunnen nergens op pleiten. Althans niet op iets wat wij zouden hebben gepresteerd. Iets van onze kant. Wij moeten het ook nu weer van uw genade hebben. Mogen we ons dan laten zakken, laten zinken op dat volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. En laat dat onze pleitgrond mogen zijn als we u bidden of gij ons thans uw zegeningen wilt geven. Sterk ons in het verkondigen van uw woord. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij erin meekomen en het gebruiken, Heren, tot uitbreiding van uw rijk en tot verheerlijking van uw naam. Maak gij zo uw weldaden nog heerlijk. In uw kerk, op de ganse aarde, overal. Heren, vergader uw volk uit alle natieën en tongen van deze wereld. En breng er nog vele toe die gij rukt uit de macht van Satan. En die gebrengt onder de heerschappij van uw zoon. Laat hij heerlijk zijn. Laat zijn naam heerlijk zijn over de ganse aarde. En wilt u al de werken van de boze verbreken, zijn listen verijdelen. Heere, hij heeft schier onbegrensde macht en hij doet wat hij wil, althans zo lijkt het. Overigens weten we uit uw woord dat hij toch niet meer kan doen dan datgene waartoe gij hem permissie geeft. En daar hoort nooit bij, u zult hem nooit toestaan om uw werk af te breken en uw gemeente te verstoren. En de poorten der hel zullen uw gemeente nooit overweldigen. Dat zal hij nooit bereiken. Maar niettemin, nochtans, heeft hij veel macht en hij ontplooit veel macht. En hij doet veel kwaad en hij brengt veel zielen in verleiding. En hij maakt het veel mensen moeilijk en hij trekt er velen van uw woord af. Heren, wij bidden van u, wil een paal en perk stellen en laat zijn macht verbroken worden en zijn plannen verijdeld. En wilt gij triomferen, Heere, ge zijt toch de overwinnaar in de strijd. Gij hebt toch zijn kop vermorzeld. Maak ook een einde aan de rest van zijn macht. En wilt gij bewijzen, Heere, dat gij waarlijk de Heere der Heren en de Koning der Koningen zijt. We bidden u deze dingen niet om enig recht aan onze kant, maar alleen ziende op het volbrachte werk van de Zoon uwer liefde. In zijn naam vragen we het, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 80ste psalm, de versen 9 tot en met 11. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. Collecten zijn voor de kerk en de bouwkas. Wij zingen psalm 80, vers 9, 10 en 11.
Thank you.
Gemeente, de meeste zegeningen die Jacob over zijn zonen heeft uitgesproken, komen helemaal overeen met de zegeningen die Mozes jaren later, eeuwen later, over de stammen, de nakomelingen van Jacob heeft uitgesproken. Die zegeningen van Mozes en die zegeningen van Jacob, die zijn in 10 van de 12 gevallen, zei het dat ze bij de verschillende woorden gebruiken, maar toch van dezelfde strekking. 2 keer niet. Bij Levi niet en bij Benjamin niet. Soms hebben de zegeningen van Mozes een aanvulling op wat Jacob gezegd heeft, maar ze stemden wel iedere keer overeen, behalve bij die 2 die ik u noemde. Bij die 2 lijkt Mozes iets heel anders te zeggen dan wat Jacob gezegd heeft. Bij die 2 lijkt Mozes' zegening zelfs wel in strijd te zijn met Jacobs zegen. En nu we het vanavond over Benjamin hebben, nu moet ik dus u 2 teksten uitleggen. Zowel uit Genesis als uit Deuteronomium. En als u die teksten, zoals ik zojuist gelezen heb, meegelezen hebt en goed verstaan hebt wat daar staat, dan zult u ontdekt hebben, dat is totaal anders. Jacob heeft het over Benjamin als een wolf die verscheuren zal. Mozes heeft het over Benjamin als over de beminde des Heren. Dat ligt niet in dezelfde lijn. Hoe zou dat komen? Waar zou dat mee samenhangen? De gemeente, dat hangt in de eerste plaats samen met het feit dat deze laatste zoon, deze jongste zoon van Jacob, 2 namen had. En dat hij 2 namen had, dat hebben we met elkaar gelezen. Het is wel waar, hij is onder ons bekend en die naam wordt dan ook in de Bijbel het meeste gebruikt als Benjamin. Maar de eerste naam die hij kreeg was anders. Dat was niet zoon van mijn rechterhand, maar zoon van mijn smart, Ben-Oni. En dat brengt ons dan terug bij het 35e hoofdstuk van het boek Genesis, waarin ons de geboorte van deze Benjamin verteld wordt. Een tweede zoon van Rachel. Wat had ze lang op haar kinderen moeten wachten? Wat was er lange tijd in haar leven geweest dat ze wel heeft uitgezien naar nageslacht, maar dat de Heere het haar niet gaf. En toen werd er een geboren, Jozef, en ze zei, de Heere geef me er nog een. En toen kwam de tweede. Hoe lange tijd daarna weet ik niet. Maar toen die tweede kwam, toen moest zij sterven. En er zijn weinig dingen die zo tragisch zijn als wanneer een vrouw in het kraambed sterft. Weinig dingen die zo tragisch zijn als een kind vanaf het uur van zijn geboorte eigenlijk al gelijk half wees is. En daarmee sluit Rachel een heel moeilijk leven af. Een leven dat inderdaad moeilijk was, vanwege de gang die ze maken moest. Ze had Jacob lief, maar ze kreeg Jacob niet. Haar vader bedroog haar, zoals ze ook Jacob bedroog. Die 2 die voor elkaar bestemd waren, zoals ze samen geloofden, ze kregen elkaar niet. Want Laban huwelijkte zijn oudste dochter uit. Een verdriet voor Jacob, een verdriet voor Rachel en eigenlijk ook een verdriet voor Lea. Later kreeg ze Jacob dan ook, maar toen moest ze hem delen. En toen heeft ze wel Jacobs liefde gehad, veel meer dan haar zuster. Maar haar zuster kreeg kinderen en zij niet. En dat viel haar ook zwaar. En zo zijn er allerlei moeiten in haar leven geweest. En nu moet ze nog betrekkelijk jong sterven ook. Niet alleen een leven waarin zij het moeilijk had, maar ook een leven waarin ze het andere moeilijk gemaakt heeft. Want dat moet je ook eerlijk zeggen als je de schrift naspreekt over Rachel. Ze heeft het anderen ook moeilijk gemaakt. En ze heeft door haar houding, door haar gedrag, door haar opstelling het leven van haar zuster Lea ook in vele opzichten vergald en bitter gemaakt. Wat kunnen mensen in een huisgezin, wat kunnen broers of in dit geval zusters elkaar een hoop ellende aandoen? En wat werkt de zonde en wat werken de gevolgen van de zonde in allerlei verbanden verschrikkelijk door? Als ze voelt dat ze gaat sterven, deze Rachel, dan kan de vroedvrouw wel zeggen, u zult ook deze zoon hebben, maar dat raakt haar niet meer. Dat gaat eigenlijk aan haar voorbij. En met de laatste krachten die ze in haar stervend lichaam heeft, heeft ze nog één woord gefluisterd. Zoon van mijn smart. En dan is ze weg. Dat ze deze naam aan haar kind geeft, is eigenlijk wel te begrijpen. Maar moet hij nou zo heten? Moet hij nou zo door het leven? Ben Oni, kind van smarten. Jacob heeft een intens verdriet gehad toen hij deze dingen meemaakte. En hij kon er toch eigenlijk niet blij mee zijn om op deze manier nog weer een kind te krijgen. Als hij op dat kind ziet en hij ziet op het levenloze lichaam van zijn geliefde Rachel. U kunt begrijpen, u zou kunnen begrijpen als er dan bitterheid in Jacobs ziel geweest zou zijn. En als hij de Heere, het met de Heere helemaal niet eens zou zijn geweest. Wie is het in zulke omstandigheden nou direct met de Heere eens? Dan schrijt het hart, maar dan is het gevaar ook heel dichtbij dat de vuist zich balt. En dat we de Heere verwijten gaan maken. Dat we in ieder geval dat wanhopige waarom gaan klagen. Waarom moet dat nou zo gebeuren? Waarom raak ik mijn Rachel op deze manier kwijt? Een harde slag. Zou die er ooit wel overheen komen? Zou die het ooit wel echt kunnen verwerken? Deze Jacob. Maar dan ziet hij weer op zijn kind. En dan heeft hij vernomen wat Rachel zei. Ben Oni. Moet hij nou echt zo heten? En dan schudt Jacob het hoofd. En hij zegt nee. Dan gaat hij dat woord van Rachel corrigeren. Dan zegt hij nee, hij zal geen kind van smarten heten. Maar zoon van mijn rechterhand. Benjamin. Waarom deed Jacob dat? Gemeente, ik geloof dat we vrijmoedig mogen zeggen dat Jacob dat niet eens uit zichzelf gedaan heeft. Maar dat hij hier net als in hoofdstuk 49 op zijn sterfbed, waar we dat nu al herhaaldelijk gezien en gehoord hebben, dat hij toen ook daar bij Efrat, vlakbij Bethlehem, waar Rachel gestorven was, dat hij toen ook door de geest der profetie gesproken heeft. En dat hij het in opdracht van de Heere, zonder dat hij het misschien zichzelf bewust geweest is, dat hij daarmee een opdracht van de Heere vervulde, dat hij het in opdracht van de Heere zo deed, dat hij verandering aanbracht in de naam van deze 12e zoon. Jacob sprak door de geest, toen hij zei, Benjamin. Dat is een wonder. Dat was niet Jacobs oude natuur in ieder geval. Als Jacobs oude natuur daar aan het woord geweest was, dan was hij het hartelijk met Rachel eens geweest. En dan had hij gedacht, ja jongen, zo moet je nou voortaan maar eten. Zoon van mijn smart. Van de smart van je moeder die er niet meer is. En van de smart van je vader die haar kwijt is. Als Jacob zichzelf aan het woord gelaten had, dan had hij geen Benjamin gezegd. dan was hij misschien ook wel bitter geweest tegen God. En dan had hij misschien ook wel een zekere afwijzing gehad naar dat kind toe. Omdat dat kind de oorzaak van de dood van Rachel was. Maar wat Jacob op dat moment zei, ik zei, hij heeft het misschien wel gezegd zonder dat hij het zichzelf helemaal realiseerde wat hij zei en hoe ver de draagwijdte van zijn woorden waren. Wat Jacob zei, moet hij nu zelf eerst nog gaan inleven. Hij is Rachel kwijt. Is hij daarmee op zijn plaats? Nee, de Heere gaat hem nog meer afnemen. Hij moet alles, ook wat nog van Rachel overgebleven is, kwijt. Hij moet Jozef, die oudste van Rachel, ook kwijt. En hij heeft jarenlang met de gedachte geleefd. Hij is verscheurd door een wild dier. Ik zie hem nooit meer terug. En toen hij Jozef ook nog kwijt was, die oudste zoon van Rachel, toen heeft hij al de liefde die hij voor Rachel gehad had en die hij voor Jozef gehad had, en u kunt het wel begrijpen, nietwaar? Toen heeft hij al die liefde die hij niet meer aan Rachel kwijt kon en die hij niet meer aan Jozef kwijt kon, geconcentreerd op Benjamin. Die was het voortaan. Dat was de enige die hem nog over was van zijn geliefde Rachel. Begrijpt u waarom hij er zo moeite mee gehad heeft om Benjamin mee te sturen naar Egypte met zijn andere zonen die brood moesten, die koren moesten gaan halen. In de eerste keer ging Benjamin al helemaal niet mee. En toen die zonen van Jacob terugkwamen na die eerste reis en toen ze zeiden, ja, we hebben daar een streng man ontmoet en die man die heeft tot ons gezegd, je mag pas weer komen als je je jongste broer meebrengt. Toen is Jacob aan het klagen gegaan. Al deze dingen zijn tegen mij. En toen zei hij tegen zijn zonen, jullie moeten maar weer gaan. En ze zei, de vader, we gaan niet. We hoeven niet te gaan, we zullen daar niks ontvangen, want onze jongste broer moet mee. En Jacob zei, jullie hebben me van kinderen beroofd. En jullie zullen mijn grauwe haren nog een keer in het graf doen neerdalen. En wat een moeite kostte het hem om Benjamin mee te geven, want dan zou hij misschien het allerlaatste van Rachel ook nog kwijt zijn. Weet u wat Jacob inleefde? Dat Benjamin voor hem echt toch een Ben-Oni was. Een zoon van zijn smart. Hij heeft hem wel Benjamin genoemd. En dat moest ook wel. Dat was Gods weg, dat was Gods leiding, Gods besturing in zijn leven. Maar hij heeft moeten leren dat dat woord van Rachel toch ook inderdaad voor hem gold. En nu gaat hij sterven. En heeft hij het dan geleerd? U zegt, ja, hij heeft het geleerd. We hebben dat al eerder gehoord toen hij Dan gezegend heeft. En toen hij in Dan zichzelf terugzag, toen hij in de spiegel keek en zegt, ik ben net zo geweest. Een adderslang naast het pad. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ja, hij heeft het geleerd. Heeft hij het ook geleerd om nou alles prijs te geven? Om nou alles los te laten. Heeft hij het nou ook geleerd om Rachel en Jozef en Benjamin los te laten? Heeft hij op zijn sterfbed nou geen lievelingen meer die hij voortrekt? Heeft hij er nou echt geen één meer die zijn favoriet is? Vorige week hebben we gezien, hij moest van Jozef loslaten. Hij kon hem niet de eerste zegen geven, de voornaamste. Hij kon niet zeggen, Jozef, gij zijt het. God had anders beschikt. En kan hij nou, nu die aan Benjamin toe is, kan hij nu Benjamin ook loslaten? Kan hij nu ook helemaal zich schikken naar de wil van God? Luistert u maar naar de zegen die hij over Benjamin uitspreekt. En u zegt, is dat een zegen? Oh, als Jacob het nu zelf had moeten bepalen, had hij wat anders gezegd. Hij had Benjamin wel wat anders gegund. Maar het gaat er niet om wat Jacob zijn kinderen gunt. Het gaat erom wat God over die kinderen zegt. Het gaat erom wat Jacob van Gods wegen moet verkondigen. God is rechter, hij beslist. Hij verhoogt deze en hij vernedert gene. En Jacob moet ook in de laatste woorden die hij spreekt, sterven aan zichzelf, voordat hij de geest gaat geven. En bij sterven aan zichzelf moet Jacob Benjamin kwijtraken. En moet hij aan de kant van Rachel gaan staan en eigenlijk gaan zeggen, en toch ben je een Benoni. Want het is niet zo'n mooi woord wat hij over Benjamin uitspreekt. Gaat u maar na. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten. En des avonds zal hij buit uitdelen. De hele dag is hij met verscheuren bezig. Van de morgen tot aan de avond. En de hele dag is Benjamin bezig met alleen maar ellende te veroorzaken. En de hele dag is Benjamin bezig om voor vele mensen een Benoni te worden. Een man van smarte die velen in de ellende dompelt en die slachtoffers maakt. Een wolf is niet zo'n mooi beeld om mee vergeleken te worden. Als je dat nagaat in de schrift, en waarom zouden we niet schrift met schrift vergelijken, ook in dit geval, als je dat nagaat in de schrift, dan komen we verschillende keren de wolven tegen. En altijd in ongunstige zin. Habakuk heeft het over de avondwolven. Zefanja al net eender, de rechters zijn avondwolven. Ze verbreken de beenderen tot aan de avond. Als de Heer Jezus zijn discipelen uitstuurt, dan zegt hij, ik zend u als schapen in het midden van de wolven. Groot gevaar voor die schapen. Grote bedreigingen voor die discipelen. Als Paulus afscheid neemt in dat ontroerende hoofdstuk 20 van het boek Handelingen. U weet, Paulus die is op reis naar Jeruzalem en hij wil toch nog graag de ouderlingen van de gemeente van Efeze ontmoeten. Dan spreekt hij met die ouderlingen uit Efeze en dan zegt hij onder andere dat hij weet dat na zijn vertrek zware wolven zullen inkomen. Om de schapen te verscheuren. Iedere keer weer. Die ongunstige klank bij het beeld van de wolf. De wolf die iedere keer weer een vijand van God en van zijn volk blijkt te zijn. De wolf die er niet anders op uit is dan om schade aan te richten. Aan de dienst en de zaak des Heren. Nou, zo is Benjamin. Als hij dan al die andere zegeningen gehoord heeft, die Jacob al over zijn oudere broers heeft uitgesproken, dan moet het Benjamin toch ook heel wonderlijk en heel pijnlijk in de oren geklonken hebben, dat Jacob niet meer te zeggen had over hem dan dit. Nou kun je er natuurlijk nog ook iets gunstigs in horen. Je kan ook zeggen, Jacob die vergelijkt Benjamin met een wolf vanwege het feit dat die Benjamin in zijn latere leven en ook in de ontwikkeling van die stam wel blijk zal geven van het feit dat dat toch strijdvaardige mensen waren. Die voor hun taak waren berekend en die inderdaad als het op oorlog voeren aankwam hun mannetje wel stonden. Zo worden de Benjaminieten in het woord van God ook wel getekend. Laat ik u, zoals ik u dat al eens eerder gedaan heb bij die andere zonen, daar ook nog maar even een paar voorbeelden van geven. Ik denk aan wat we lezen in het eerste boek Kronieken. We zijn weer bij dat eerste boek Kronieken terug, gemeente. Daar hebben we al eens meer bij de zonen van Jacob en bij de geschiedenis van de stammen in gelezen. En nogmaals, dat toont toch wel aan dat die hoofdstukken waarin bijna allemaal namen genoemd worden, toch hun nut en hun inhoud en hun betekenis hebben. En dat we ze toch maar niet zomaar allemaal ongelezen moeten laten. Wel nu in het 12e hoofdstuk van 1 Kronieken, daar lezen wij in het 2e vers. dat er ook uit de stam van Benjamin naar David gekomen zijn. We lezen in vers 1, deze nu zijn het, die tot David kwamen naar Ziklag, toen hij nog besloten was voor het aangezicht van Saul, de zoon van Kis. Zij waren ook onder de helden die tot die krijg hielpen, gewapend met bogen, rechts en links met stenen werpende. Dus het maakte hen niet uit of ze hun linker of hun rechterhand gebruikten en met pijlen schietende uit de boog. Ze waren van de broeders van Saul uit Benjamin. Je zou zeggen, mensen die hun mannetje stonden en die heel wat presteerden, die inderdaad toegerust waren tot de krijg. Uit 2 Kronieken, ook nog een woord, 2 Kronieken 17. En daarvan het 17e vers, daar gaat het over een zekere Eljada in de dagen van koning Jozefat. En van die Eljada wordt gezegd, hij was uit Benjamin, hij was een kloek held. En met hem waren 200.000 die met boog en schild gewapend waren. Dus alweer Benjaminieten die wat waard waren als soldaten in het leger, zowel in Davids leger als in het leger van Jozefat. Zo hebben ze hun verdiensten gehad. Maar zoals het nu is, zo was het ook toen. Oorlog verruwd. Oorlog maakt mensen wreed. Denkt u maar aan Srebrenica. De Benjaminieten zijn in hun oorlog voeren ook verruwd. Ze zijn verdierlijkt zelfs. En als u daar een duidelijke illustratie van wil hebben, dan moet u maar eens lezen de laatste 3 hoofdstukken uit het boek Richteren. Het meest lugubere verhaal dat we in de ganse Heilige Schrift tegenkomen. Hoofdstukken waarvan je je eigenlijk afvraagt of je ze met kinderen erbij wel lezen kunt. Van die leviet die door het stamgebied van Benjamin reist met zijn bijvrouw. En die vrouw wordt daar verkracht en die wordt vermoord. En die leviet deelt die vrouw dan in 12 stukken. En hij stuurt die stukken door de stammen van Israël om te laten zien wat er op het terrein van Benjamin allemaal plaatsvindt. En de andere stammen raken zo verbitterd dat ze Benjamin de oorlog verklaren. En daar ontbrandt een broederstrijd. Maar in die broederstrijd valt het die andere stammen nog niet mee. Want dan blijkt Benjamin inderdaad een wolf te zijn, die van de morgen tot de avond verscheurt. En in 2 veldslagen hebben de Benjaminieten de Israëlieten verslagen, zodat er heel wat van de Israëlieten sneuvelden. En pas in de 3e strijd worden de Benjaminieten overwonnen. En dan wel zo radicaal dat er maar 600 van hen overblijven. En de stam is bijna in zijn geheel uitgeroeid. Maar de wolf heeft zijn wolvenaard intussen weer bewezen. En de wolf heeft verscheurd en ellende gebracht. En later zie je die wolf ook terugkeren in Saul. Dat is ook een Benjaminiet geweest. En al zegt de psalm dan, Benjamin schoon klein, hij mocht regeren. Maar van die Saul uit Benjamin wordt in de Bijbel nog wel wat anders verteld dan dat hij regeerde. Hij heeft heel wat van zijn dagen gebruikt, misbruikt, om zijn wolvenaard uit te leven. En met name gericht op David, onthoudt u dat. Benjamin in verzet tegen Juda. En Saul uit Benjamin heeft zich consequent verzet tot aan het einde toe tegen David uit Juda. En als Saul er niet meer is, en als hij opgevolgd wordt door zijn zoon Isboset, dan zet Isboset de strijd van zijn vader voort. En dan blijft het volk, het grootste deel van het volk onder leiding van Benjamin, zich verzetten tegen David uit Juda. En als tenslotte Isboset gestorven is en de strijd beëindigd wordt en de volkeren, de stammen zich onder Davids scepter gaan buigen, dan blijft daar toch dat inwendige verzet in de stam van Benjamin smeulen. Want als David later vluchten moet voor zijn zoon Absalom, dan komt hij op zijn vlucht naar het noorden Simei tegen. Alweer een uit Benjamin. En die Simei vloekt David en hij gooit stenen naar hem. En hij hoopt dat nu de vlucht van David voor Absalom een afrekening zal zijn, zodat de dagen van Benjamin weer hersteld zullen worden. En als die strijd, als dat verzet van Absalom neergeslagen is, dan lees je in 2 Samuel 20 van de opstand van Seba, de zoon van Bichri. Ook weer een uit Benjamin, die ook tegen het volk zegt in zijn opstandings, in zijn opstands- en zijn revolutiekreet: wat hebben we met David te maken? Nog altijd gaat het verzet van Benjamin tegen Juda voort. En iedere keer blijkt Benjamin toch een Benoni te zijn. Jacob zegen, die bij Benoni aansloot, blijkt inderdaad in vervulling te gaan. Hij zal als een wolf verscheuren. En zo is het gegaan. En dat heeft Jacob nou moeten voorzeggen. En hij heeft het voorzegd. Hij heeft zijn eigen wil verzaakt. En zijn eigen wens verzwegen. En zijn eigen hoop voor Benjamin weggehouden en hij heeft Gods woord gesproken. Pijnlijk, pijnlijk voor Jacob. Om zo van alles afstand te moeten doen. En nou echt te moeten beleven tot het uiterste toe. Tot het allerlaatste toe. Ik zou zeggen tot zijn laatste snik toe. Wat hij even eerder beleden heeft op uw zaligheid, wacht ik, Heere, daar moet het van komen. En niet van Jozef, en niet van Benjamin, en niet van mezelf, maar van uw zaligheid. Gewillig gemaakt om toch in het eind van zijn leven, uit respect voor Gods woord, Rachel gelijk te geven. Benoni, zoon van mijn smart, gewillig gemaakt door Gods geest. En wat er dan verder over Benjamin gezegd mag worden, dat mag Jacob niet doen. Net zo min als dat hij het bij Levi mocht doen. Dat heeft God voor hem weggehouden. Maar wat er verder over Benjamin gezegd mag worden, dat mag Mozes gaan doen. Want nou heet hij toch Benjamin en de schrift noemt hem herhaaldelijk toch zo. Jacob heeft het toch onder de leiding van de Heilige Geest gezegd. Let u maar op Deuteronomium 33, het 22e vers. Want dan mag Mozes de gans andere kant van Benjamin laten zien. Dan mag Mozes verkondigen dat hij toch echt Benjamin was. Hij noemt hem nota bene in dat 12e vers van Deuteronomium 33 de beminde des Heren. En verder zegt Mozes van deze Benjamin: hij zal zeker bij hem wonen. En nou ziet u in uw Bijbel dat dat woordje hij met een kleine letter staat en dat woordje hem met een hoofdletter. Ik denk dat je het om moet draaien. Ik denk dat Mozes bedoeld heeft te zeggen, hij, de Heere, Benjamin die de beminde des Heren is, wel nu de Heere van wie hij de beminde is, die zal zeker bij hem, bij Benjamin, wonen. Tussen zijn schouders, tussen Benjamins schouders, zal hij wonen. Op het gebergte van Benjamin, dat door Mozes met schouders vergeleken wordt, zal de Heere wonen. Hoe dan? Waar heeft de Heere zich een woonplaats verkoren onder het volk? Op de Sion. In Jeruzalem. waar lag Jeruzalem? U zegt in Juda, nee. Jeruzalem behoorde bij de stam van Benjamin. Gaat u maar na, Jozua 18. Jeruzalem hoorde bij de stam van Benjamin. En daar gaat God wonen. U zegt, gaat God daar wonen? Hij heeft toch gezegd, Juda, gij zijt het. Ja, dat heeft de Heere gezegd. En toch kiest hij de stam van Benjamin tot zijn woonplaats. Bij die wolf. Bij die ruwe, verscheurende wolf. Ja, weet u wat dat is? Dat is de vrijmacht Gods. Dat is enkel genade. God kiest zelf zijn woonplaats. En hij zegt van dat plekje grond in de stam van Benjamin, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Nota bene in Benjamin. Daar is dus geen enkele verdienste bij. Daar kan Benjamin nooit een verklaring voor geven. Weet u, dit is net zoiets als wat de apostel Paulus later gaat zeggen. Een van de hoofdthema's van zijn brieven en van zijn prediking. En dat is deze eigenlijk onbegrijpelijke evangeliewaarheid. Dat God de goddelozen rechtvaardigt om niet. Ook al zoiets onbegrijpelijks en zoiets onverklaarbaars. God rechtvaardigt goddelozen. En dat is alleen maar te verklaren. Nee, dat is, ik weet het wel, eigenlijk ook geen verklaring. Maar dit kunnen we alleen maar min of meer vatten als wij verwijzen naar het welbehagen Gods. Hij doet wat hem behaagt. En als het hem behaagt, dan kiest hij Jeruzalem in Benjamins grondgebied uit als zijn woonplaats. Want God wil zich nu eenmaal verheerlijken in het leven van onwaardigen. God wil nu eenmaal wonen bij mensen die geen enkele verdienste hebben. God wil nu eenmaal wonen daar waar zijn wonen op geen enkele manier verklaard kan worden. Bewijs, Jesaja 57, het 15e vers. Daar zegt deze God, wat een tegenstelling in dat woord. Alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. Begrijpt u? En begrijpt u nou ook het volgende? En bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Begrijpt u dat ook? De heilige God zegt, ik woon in de hoogte en in het heilige. Dat is verstaanbaar. Maar dat hij eraan toevoegt, en ik heb nog een tweede woning. En dat is het hart van de nederige. Dat is het hart van iemand die geen enkele verdienste en waardigheid bezit. Een ander woord, op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Dat wonder. Dat de hoge en de heilige God bij zo'n onwaardige stam, met zo'n wolvenaard, zo'n verscheurend dier, dat de Heere daar wonen wil. En weet u wat er toen gebeurd is? Toen is dit gebeurd, dat verzet dat jarenlang voortgeduurd heeft, dat verzet van Benjamin tegen Juda, van Saul tegen David, dat niet willen bukken onder de beschikkingen van de Heere, dat de Heere gezegd heeft, deze is het, deze zal het zijn, deze is mijn verkoren vat, deze is het uit wie dus de beloofde Messias voort zou komen, deze is het die op de troon van Israël zitten zou. Dat verzet tegen dat woord van de Heere, tegen die wil van de Heere. Saul is daar een levende illustratie van, Isboset, Simei, Seba, allemaal van die mensen die in verzet tegen Gods beschikking leefden. Verzet van Benjamin tegen Juda. Maar toen is dat verzet gebroken. En toen is er een meest innige band ontstaan tussen Juda en tussen Benjamin. En als het rijk straks scheurt na de dood van Salomo onder zijn opvolger Rehabiam, dan krijgt Jerobeam 10 stammen. En het huis van David houdt er 2. En dat zijn Juda en Benjamin. En die zijn altijd samengebleven. God heeft het verzet gebroken. Hij heeft gewilligheid gewerkt in Benjamin. Door zijn inkomst daar. Door zijn inwonen daar. Als de Heere zijn intrek neemt in zo'n hart. En als hij het nederig maakt en verslagen van geest. Dan maakt hij zo'n hart ook gewillig om zijn wil te doen. En zijn welbehagen te aanbidden. En toen heeft God dat verzet gebroken. En Benjamin heeft zich heel zijn verdere bestaan aan Juda verbonden geweten. En als de ballingschap komt naar Babel, dan gaan Juda en Benjamin samen in ballingschap. En eigenlijk is dat al begonnen veel eerder. Als Saul de geschiedenis van zijn voorgeslacht geweten had, dan had hij geweten dat het leven van zijn stamvader Benjamin een poosje in handen van Juda gelegen heeft. En dat hij Juda gezegd heeft tegen Jozef: ik ben borg voor hem geworden. Toen had God ze eigenlijk al samen verbonden, Juda en Benjamin. En nou is het gebeurd. Nu is Benjamin de beminde des Heren. Nu mag hij zich schikken naar de wil des Heren. Nu mag hij woning verlenen aan de Allerhoogste God. En hoe zit dat nou? Die tegenstelling in die ene stam, een wolf en een beminde des Heren. Begrijpt u het niet? Het is zo herkenbaar. Benjamin en toch Benoni. Benoni en toch Benjamin. Herkent u dat niet? Dan moet u allereerst eens letten op de Heer Jezus. Kan dat dan aan de hand van deze woorden uit het Oude Testament van Mozes en van Jacob op de Heer Jezus wijzen? Waar heeft het kruis van de Heer Jezus gestaan? U zegt even buiten Jeruzalem, juist. Op het grondgebied van Benjamin. En waar was het open graf? Op het grondgebied van Benjamin. En waar is de geest des Heren uitgestort op Pinksteren? Op het grondgebied van Benjamin. Alles toch in Jeruzalem. En daar is hij het geweest. De Benoni. Mag ik hem zo noemen? Hij heet in de Bijbel toch de man van smarten. De man van smarten. De zoon van smarten. Zo heeft Maria hem gekend. Toen ze bij het kruis stond. En toen ze voelde wat Simeon bedoeld had, kort na zijn geboorte, een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. En ze heeft het innerlijk beleefd. Hij is mijn Benoni, de zoon van mijn smart. En niet alleen zij heeft het zo beleefd, in die hele persoonlijke relatie van moeder en kind, maar ook de anderen die in hem hebben leren geloven. De discipelen en de discipelinnen, ze hebben het ondervonden. Hij is inderdaad Benoni. Hoor je de Emmausgangers dat niet zeggen? Als ze tegen de Heer Jezus, die ze nog niet herkend hebben, zeggen: wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Zie je dat niet als je die vrouwen, Maria Magdalena en Johanna en Susanna en nog een paar anderen, daarbij dat graf ziet op de dag van de Goede Vrijdag, als het lichaam van de Heere Jezus door Jozef van Arimathea en Nicodemus daar in het graf gelegd wordt? Zie je dan die vrouwen niet? die daar van verre aanschouwen. Wir setzen uns in tränen nieder. Wenend zijn ze geweest. Daar ligt hun zaligmaker in het graf. Maar was hij hun zaligmaker? Ze hadden hun hoop op hem gevestigd. Maar hadden ze zich toen toch vergist? Wat hebben ze getreurd? En wat hebben ze geweend om deze Benoni? Maar op datzelfde grondgebied van Benjamin ligt ook de Olijfberg. En van de Olijfberg is diezelfde man van smarte 40 dagen na zijn opstanding opgevaren naar de hemel. En die is gezeten aan de rechterhand Gods. Zoon van mijn rechterhand, zei Jacob. God zegt, zit aan mijn rechterhand. Hij is de zoon toch van Gods rechterhand. Hoezeer hij ook voor de discipelinnen en de discipel en de discipelen de zoon van hun smart geweest is. En is het niet wonderlijk, gemeente, dat in die psalm van Jozef en Benjamin, de 80ste psalm waar we uitgezongen hebben, want dat is de psalm van Jozef en Benjamin. Zo begint die psalm. Herder Israëls neemt ter oren die Jozef als schapen leidt. Die tussen de cherubim zit, verschijnt blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en van Jozefs zonen. En Benjamin en Manasse weer van een van Jozefs zonen. En kom tot onze verlossing. Is het niet verwonderlijk dat in die Jozefs psalm en die Benjamins psalm verderop, en we zongen ervan, misschien hebt u het niet beseft wat we zongen, dat daar ook over die zoon van Gods rechterhand in gesproken wordt. De stam die afgebroken ligt, die Gods rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. En zo is hij de Benoni van zijn discipelen, de Benjamin van zijn God geworden. En hij mag als koning heersen. En de Heere zegt, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet heb op een voetbank uw voeten. Hij is zo de held bij wie God hulp besteld heeft. En als er ooit van iemand gezegd is geworden dat hij de beminde des Heeren is, dan is hij het geweest. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En toen is het in hem vervuld, wat Jacob en wat Mozes samen aangaande Benjamin gezegd hebben. Toen is hij de overwinnaar geworden. Toen is hij het in wie de volheid van de genade Gods geopenbaard is. Toen is hij het geworden in wie God zelf woning is komen maken onder de mensen. En het dankzij zijn verlossingswerk, als Benoni enerzijds en als Benjamin anderzijds, dankzij dat verlossingswerk in staat van vernedering als Benoni en in staat van verhoging als Benjamin door hem verricht, dankzij dat werk kunnen nu verdorven zondaren, die een wolvennatuur van nature hebben, toch ook veranderd worden en de beminden des Heren gaan worden, bij wie God komt wonen. Want dan trek ik die lijn ook maar even, gemeente. Niet alleen maar van Benjamin naar de Heere Jezus Christus, maar ook van Benjamin naar u en mijzelf. Zijn wij eigenlijk niet allemaal Benonis? Je bent blij met de geboorte van een kind. Je bent blij en dankbaar en er is alle reden toe als de geboorte van een kind gepaard gaat met het sparen, het door God sparen van het leven van de moeder. Besef die twee wonderen die op hetzelfde moment plaatsvinden. Maar moet je eigenlijk niet bij de geboorte van elk kind zeggen, kind van mijn smart. En dan doe ik niet op de lichamelijke smart die je moeder tijdens de bevalling heeft. Daar komt ze wel overheen. Dat zegt de Heer Jezus zelf ook. Ze denkt daarna er niet meer aan. Omdat er een mens ter wereld geboren is. Maar als je erop let dat dat kind in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren is, moet je er dan eigenlijk niet van zeggen, kind van mijn smart. Het doopsformulier noemt ze kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij ze opnieuw geboren worden. Tenzij. Dat is toch bittere werkelijkheid, gemeente, van u en mijn leven zoals we van nature zijn. Zo kwamen we op de wereld. En als we nou dat tenzij nooit beleven, dan zijn we nog altijd Benonis. Dan zijn we nog altijd mensen. Met een verkeerde en een verdorven aard. Dan zijn we nog altijd mensen die eigenlijk ons beeld terugvinden in die Benjam, in die Benoni. Die wolf. Dan zijn we eigenlijk nog allemaal mensen die leed en ellende veroorzaken. En zondigen. En God onteren. En de Heere smaadheid aandoen. En om ons heen ook allerlei kwaad verspreiden. Benonis. Ik denk dat je het leren moet. En dat je ervoor bukken moet. En dat je het beleiden moet. En zo blijven we. Tenzij God wat gaat doen aan die verdorven aard die ons van nature aankleeft. Tenzij God ons gaat vernieuwen, gaat wederbaren, tot een nieuw schepsel gaat maken, tot Benjamin gaat maken. Tenzij God de wolf gaat veranderen in de beminde des Heren. Dat wonder hebben wij nou allemaal nodig. Dat wonder dat je ook kunt omschrijven met, zoals Mozes het over Benjamin zei, dat God bij hem kwam wonen. Dat we deel ontvangen aan die onbegrijpelijke en die onuitsprekelijke vrije genade Gods op grond van zijn welbehagen. Dat God niet vraagt naar waardigheid of verdiensten, maar dat de Heer doet omdat hij er lust in heeft. Dat dat wonder in ons leven ook plaatsvindt. Deze, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Dat dat wonder ook in ons leven gaat gebeuren. Dat die God die in het heilige woont, ook in dat verdorven hart van mij komt wonen. Om dat door zijn geest te vernieuwen. En dat door zijn geest te gaan heiligen en redden. Nee, er is van verdienste geen sprake. Dat is een wonder van enkel genade. Dan komt de verloren zoon thuis. Dan wordt hij in ontferming ontvangen. En dan leren zulke mensen ook de voetstappen van Christus drukken. Maar het zal wel levenslang strijd blijven, dat wel. Zoals het levenslang in het leven van Benjamin strijd was tussen de oude wolvenaard en de nieuwe aard die naar de genade is. En zoals dat in het woord van God getekend wordt. Ik denk aan de brieven van de apostel Paulus met name. Strijd tussen vlees en geest. Tussen het wolf zijn en het beminde des Heren zijn. Daar kom je nooit bovenuit. Nooit, dat wil zeggen, zolang je hier op aarde bent. Een voorbeeld? Nou, ik noemde Paulus al. Uit welke stam was Paulus? Zegt hij zelf in Filippenzen 3. Uit de stam van Benjamin. En je ziet het allebei in Paulus terug, of niet? Wat heeft hij als een wolf verscheurd? En wat is hij de huizen binnengedrongen om mensen die de naam van Christus noemden en die hem als hun zaligmaker beleden, uit hun huizen te sleuren en te bewegen tot afzweren van dat geloof en tot loochenen. En wat heeft hij veel op zijn geweten deze zoon van Benjamin. En wat is hij voor veel mensen een Benoni geweest. En zo'n man die smart veroorzaakt. En wat zijn er een tranen geschreid dankzij de manier waarop Saulus van Tarse te keer ging. Maar God arresteerde ook deze wolf. En hij bracht hem in zijn kamp. En waarom deed God dat? Om dezelfde reden als waarom hij in Benjamin wilde wonen. Verklaringen daarvoor in Paulus? Nee. Verklaringen daarvoor in Paulus' voorgeslacht? Nee. Verklaringen daarvoor in het feit dat hij uit de stam van Benjamin was? Nee. Paulus heeft het allemaal schade en drek leren achten. Want daar lag de waarde niet in. En daar lag de verklaring van Gods genadige verkiezing niet in. Die lag in zijn eeuwig onveranderlijk welbehagen. En daarom stopte God deze wolf in zijn sporen. En hij bracht hem terug. En hij maakte hem een van zijn beminden. En Paulus werd dienstbaar aan Gods koninkrijk. En hij als geen ander. En wat heeft hij de rest van zijn levenstijd gebruikt en benut om de naam die hij eerder had gesmaad en doen smaden te verheerlijken en aan te prijzen. En de dienst van die zaligmaker heerlijk te maken, ook in zijn bediening. Maar zijn aard is hij nooit te boven gekomen. Want hij zucht. En hij klaagt als hij weer ontdekt dat hij in zijn bestaan een wolf is. Ik, ellendig mens. Wie zal me verlossen? Als ik het goede wil doen, dan is die de beminde des Heren. Dat is die toch, ja. Ligt het kwade mij bij. Dan is die weer zoals hij eigenlijk in zijn verdorven bestaan is. Wie zal mij verlossen? Zo is het. En zo blijft het. Totdat. Zo pas zei ik, tenzij. Je bent een verdorven zondaar. Tenzij je wordt kinderen zijn. Een tweemens. Hebben die dubbele aard. Die dubbele natuur. En dat brengt de strijd mee. Totdat. Totdat wanneer? Totdat dat woord uit Openbaring 21 vervuld wordt. En dat woord dat spreekt eigenlijk hetzelfde als dat woord van Mozes over de stam van Benjamin, als u het verstaat zoals ik het u heb uitgelegd. Hij zal bij hem wonen. De Heere neemt zijn intrek bij die stam van Benjamin. De Heere gaat wonen onder zijn volk. En wat zegt het woord van God in Openbaring 21? Dan hoort Johannes op Patmos een stem uit de hemel. Zie. De tabernakel Gods is bij de mensen. En dan is het voorgoed. En dan mogen zij inderdaad ook bij hem wonen. Mensen die van nature niet anders waren dan wederhorigen. En waarom mogen ze dan bij hem wonen? Waarom woonde hij bij hen? Omdat het in hun leven waar geworden is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Gemeente, en nou kan het met minder niet toe. Nu zullen wij toch die overgang van de wolf naar de beminde des Heren in ons leven moeten leren kennen. En nu zullen we straks ook die overgang van die gedeeldheid naar de eenheid van de waarachtige vreze Gods en die alleen. Van de waarachtige liefde tot God en die alleen straks moeten kennen. En die tweede overgang, die maak je pas mee als je de eerste overgang ook hebt meegemaakt. Als je toch een nieuw schepsel geworden bent. Als je toch hebt leren geloven in de gelovige overgave, in dat werk van de Benoni Benjamin, de Heere Jezus Christus, de man van smarten, de koning aan Gods rechterhand. En als dat verlossingswerk in vernedering en in verhoging in ons leven uitwerking kreeg door de Heilige Geest, hoe staat het ermee? Weten we daarvan? Geef u zelf geen rust voordat u dat weet. Want dat alleen is de zaligmakende kennis, de kennis die behoudt. En al het andere, dat zullen we net als Jacob op zijn sterfbed toch allemaal moeten achterlaten. En als je nou meer niet had dan alleen je eigen godsdienst en je eigen wensen en je eigen voorkeuren en je eigen gerechtigheden, dan hou je dan niks meer over. Maar als je dan net als Jacob uiteindelijk, zoals het hoofdstuk waar onze tekst ook vanavond uit was, beëindigt, als je dan net als Jacob je voeten mag samenleggen op het bed en je hoofd mag laten rusten in je kussen en de laatste adem mag uitblazen, dan ga ik op tot Gods altaar om eeuwig bij hem te zijn. Amen. We zingen Psalm 99, het zevende vers. Laten wij samen danken. Heere, ootmoedig danken wij u voor het evangelie. Want hoe vernederend de boodschap ook voor ons is en hoezeer dat woord van u ons ook ontmaskert en van ons niets overlaat wat eerbaar en wat aanbevelenswaardig is. Het is niettemin toch het woord van uw genade. Dat wonder dat u daar bij Benjamin uw intrek wilde nemen. En dat u van die wolf en Jacob kon verder niet komen dan dat. Toch een beminde des Heren maakte. Heren, dat wonder getuigt dat niet van uw zondaarsliefde, getuigt dat niet van uw welbehagen, getuigt dat niet van onbegrijpelijke genade. En daar moeten wij het nu van hebben, Heren, voor het eerst en bij vernieuwing ons leven lang, in leven en in sterven. Daar moeten we het van hebben, op de zondag, maar ook in de dagen van de week. Daar moeten we het van hebben. Iets anders kan ons niet redden. Genade alleen. Genade die onverdiend is. Maar die in Christus Jezus geopenbaard wordt en door de Heilige Geest wordt toegepast. O Heere, open onze ogen daarvoor als ze er nog voor gesloten zijn. En doe ons die genade zoeken en die genade begeren. En schenk ons dat heil dat u ons liet verkondigen. Alles uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die de man van smarten was. En wat hebben zijn discipelen om hem geklaagd en geweend. En die nu ook de koning der koningen is. Die Sions vorst is. En allen die hem nu vrezen, mogen in hem ook hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. O God, wij bidden van u, laat uw woord zijn uitwerking hebben. laten doen wat nodig is in ons zondaarsbestaan. Laten doen wat nodig is, ook in de omgang met u en in het leven met u en in de waarachtige kennis van u. En laat zo uw zegen erop mogen rusten. Maak gij het zo verder wel, in alle dingen, ook in de week die wij zijn ingegaan. Sterken ieder tot zijn werk, waar we ook zijn, wat we ook te doen hebben. Mogen al die werkzaamheden ook verricht worden in afhankelijkheid van u. En kom gij er dan in mee. Heer, als we van de week nog in het midden der gemeente een huwelijksbevestiging hopen mee te maken. En als Arthur en Machteld hun trouwdag hopen te beleven. Wil dat dan ook zegenen en wil hen met hun familie en vrienden een goede en een gezegende dag schenken. Waarvan de uitgangen mogen juichen tot eer van uw naam. Om Jezus wil vragen we het. Amen. Wij zingen uit de 61ste psalm en daarvan het derde en het zevende vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. En ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.